Openen we het woord van God allereerst in het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk. En we lezen met elkaar vers 22 tot en met 35. Lucas 2 vers 22 tot en met 35. En vervolgens uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 19. 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 19. Maar eerst Lucas 2, vers 22 tot en met 35. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover de lezing uit het evangelie. En dan nu de eerste brief van Petrus, zoals gezegd. Eerste hoofdstuk, 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 19. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik wil graag met u en jou stilstaan bij de woorden uit Lucas 2, die we vinden in vers 29 tot en met 32. Laten we die samen nog een keer met elkaar lezen. De woorden van Simeon, Lucas 2 vers 29 tot en met 32. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Het thema voor de preek is op de drempel van oud naar nieuw. Op de drempel van oud naar nieuw. En we letten op twee dingen. Daar wordt Simeon afgelost. Daar wordt Simeon afgelost. Dat is het eerste. En het tweede. Daar worden wij aangewezen. Op de drempel van oud naar nieuw wordt Simeon afgelost en worden wij aangewezen. Geliefde gemeente, jong en oud, Simeon. Ineens is die daar. Kort na de geboorte van de Heer Jezus Christus wordt hij ter sprake gebracht in het evangelie van Gods Zoon. Simeon. Het zou me niets verbazen als er jongens en meisjes zijn die dan in gedachten daar in die tempel zo'n oude, gebogen, grijze man naar voren zien schuifelen. Bijna aan het einde van zijn leven. Een witte baard. Simeon. Eindelijk. Zijn leven lang gewacht op dat wat God had beloofd. Toch is maar de vraag of die oud geweest is. Ik begrijp het wel hoor, dat wij aan een oude man denken, omdat hij in één adem genoemd wordt met Anna. Nou, die was echt oud. Maar het is wel opvallend toch, dat van haar de leeftijd nadrukkelijk wordt genoemd en van hem niet. Ja, maar zegt er iemand, hij had toch een belofte gekregen. We hebben dat toch samen gelezen. Hem was een goddelijke openbaring gegeven, vers 26, door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Nou, God laat niet altijd lang wachten. Waarom zou hij die belofte niet 2 jaar teruggekregen kunnen hebben, als 30, 35-jarige jongeman? Moet eens over nadenken. Helemaal als we in vers 29, het begin van het gedeelte dat we vooral bekijken vanavond, lezen. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Nu laat uw dienstknecht heen gaan. Dat vertalen wij dan vaak in ons hoofd met, nu kan ik sterven. Maar wist u dat dat woordje in het Grieks, apoluo, overal in het Nieuwe Testament betekent ergens van bevrijd worden, ergens van losgemaakt worden, in de vrijheid worden gesteld. Bijvoorbeeld die kromgebogen vrouw verderop in het Lucas-evangelie. Daarvan staat dat Jezus haar wegzendt, heen laat gaan, vrijmaakt, ja, van die last waar ze onder gebukt ging. Hé, jongens en meisjes, last. Dat kom je vaker tegen, vooral in het Oude Testament, dat mensen gebukt gaan onder een last. Bijvoorbeeld Habakuk. Die had ook een boodschap van God gekregen waar hij zich aan vasthield. Wat er ook allemaal gebeurt, ik blijf u verwachten. En ik weet dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Hé, weer een belangrijk woord, rechtvaardig. Dat wordt er van Simeon wel gezegd. Rechtvaardig en godvrezend. Deze man was een wachtpost op de drempel van oud en nieuw, die de belofte van God had gekregen. Je zult niet sterven voordat je de Messias hebt gezien. En dan moeten wij niet concluderen, oh, nu heeft hij hem gezien, nu kan hij sterven. Nee, nu kan hij leven. Oh, ik was van plan het rustig aan te doen. Nu kan hij leven. Leven, want dat is toch wat uiteindelijk de zaligheid van God teweeg brengt. Wij hebben het er heel vaak over. Ja, je moet weten dat je de zaligheid kent, zodat je kunt sterven. Ja, maar de Heer wil het liefst dat we zo jong mogelijk die zaligheid kennen, zodat we hier op aarde er ook uit leven. De redding van God is niet alleen maar een toegangsbewijs om naar de hemel te gaan of naar de nieuwe aarde te gaan, maar ook juist hier er dwars doorheen te gaan, om al heel je leven vervuld te zijn van die zaligheid. Simeon. Weten jullie wat zijn naam betekent? Weet je dat? Geef niet hoor als je het niet weet. Ik moest het ook weer even opzoeken. Het was lang geleden dat ik het ooit gehoord had. Simeon komt van het werkwoord horen. Zijn naam kun je het beste vertalen met hij heeft gehoord. God heeft gehoord. Hoe lang die heeft moeten wachten, dat doet hij niet toe. Maar deze man leefde met de belofte, ik ga niet eerder sterven totdat ik Gods Messias, de gezalfde van de Heere, heb gezien. Waar waren wij vol mee, gemeente? De afgelopen maanden van dit jaar, wat voorbij is gegaan. Niemand krijgt per se zo'n specifieke belofte als Simeon heeft gekregen. Per se. Kan wel hoor, dat geloof ik vast. Maar hoeveel keren hebben de belofte van de Heere niet geklonken in de verkondiging van het evangelie? Daar kleurt je leven van in en daar fleurt je leven van op toch. Als je weet of ik nou sterf of dat ik nog een poos leef, ik leef bij de belofte van God dat ik dag aan dag door zijn gunst bewijzen word gedragen. Mijn leven is er vooral vol van dat ik de belofte van God in vervulling zie gaan. In mijn persoonlijk leven, in mijn gezinsleven, in mijn bedrijfsleven. Prima, mooi. Ja, ook daar zijn beloften voor. Maar toch niet om het hier zo lang mogelijk uit te houden. Per se. Om het leven hier op deze oude aarde dan maar zo lang mogelijk, zo krachtig mogelijk en zo gezond mogelijk vol te houden. Alleen, dat is de nuance. Maar toch ook vanuit het perspectief dat er een toekomst aan zit te komen die veel rijker is dan we hier ooit zullen krijgen. Simeon wordt afgelost. Hij komt daar, ja, dat is eigenlijk zo. Ik kan dat denk ik niet zo beeldend brengen als dat ik zou willen, maar ik ga een poging doen. Dan komen daar Jozef en Maria met dat kindje aan in de tempel. Nou, en u weet wellicht toch wat voor een hectiek dat was. Jezus zal later er met een eind touw doorheen gaan. om eens orde op zaken te stellen. Het leek wel een marktplaats in plaats van het huis van gebed. Het was naar de gewoonte dat zij daar komen om hun eerstgeboren zoon op te dragen aan de Heere. En u moet u weten dat in die tijd je je kind gelijk ook kon loskopen, omdat er genoeg levieten waren. In het Oude Testament lees je dat iedere eerstgeborene werd toegewijd aan de Heere. Punt. Maar in de tijd dat Jezus werd geboren, kon je een speciaal offer brengen, waarbij je ook je kind weer los kon kopen. Dat hij niet in de dienst van de Heere hoefde, omdat er al zoveel levieten waren. Dat offer wordt bij Jezus niet gebracht, maar dat even terzijde. Hoewel, is dat niet de kern van het evangelie? Hij kon niet losgekocht worden. Hij was toegewijd, weet je nog? Het lammetje dat geboren was in de schaapstoren, wat al door de herders, die priesters waren, werden verzorgd. Nou, als je daarop let, dan zie je dat Maria en Jozef daar komen gewoon om te doen wat ieder Joods gezin deed met hun eerstgeborene. Ga er maar vanuit dat ze in de rij stonden. En Simeon, die is gedreven door de geest op de juiste plaats. En hij pikt hem er meteen tussenuit. Een gewone man en een gewone vrouw en een heel gewoon kind. Maar de geest zegt tegen Simeon, dat is hem. Dat is hem. En Maria die krijgt de tijd niet om wat te zeggen of om tegen te stribbelen. Deze man neemt het kind over, neemt het in zijn armen, looft God en hij zegt, dank u Heere, nu laat u uw dienstknecht gaan. Hij zegt letterlijk, heerser, u laat nu uw slaaf los. Ik heb lang genoeg gewacht. Ik weet, mijn taak is vervuld. Er waren er niet zoveel hoor, die dat nog verwachten in de tijd dat Jezus op aarde kwam. Ze vallen op, die wachtposten, die godvrezend worden genoemd en rechtvaardig. Ik moest denken, nadat ik op de status van een van u vandaag nog zag een tekst uit Micha 7, aan de woorden, wat er ook allemaal gebeurt in de tijd waarin ik leef, einde Oude Testament, hè, Micha, zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Simeon. God heeft gehoord. Waarom? Wat is de reden dat hij nou mag gaan? Dat hij nou kan leven of sterven? Wat het dan ook precies geweest is. Mijn ogen hebben... Hé, jongens en meisjes? Er staat niet... Uw Jezus, uw redder, Israëls Messias gezien, maar uw zaligheid, uw redding. De redding waarmee u komt, die al zo lang geleden beloofd werd. Ik zie in dit kind niet per se alleen maar mijn redder, maar daar is een zaligheid, een redding in. Ja, die hebt u bereid voor de ogen van alle volken. Simeon is op dat moment klaar. Losgemaakt. Nu komt het goed. Die man is thuisgekomen. Ik weet niet of die vrouw of kinderen heeft gehad. Die man is Jeruzalem weer ingegaan. Die heeft zijn leven geleefd. En die heeft gedacht, wat moet dit nog gaan worden? Toch? Want als God komt met zaligheid voor alle volken. Die man wist natuurlijk niet dat wij geboren zouden worden. Maar Jezus wel. En de Vader wel. En de Geest wel. En daar heb je de lijn, het verband tussen die gebeurtenis in de tempel toen en ons leven. Tweede punt. Als Simeon is afgelost. Hij heeft daar als een van de weinige individuen net zo lang gewacht tot God heeft gehoord. En heeft geprofeteerd dat Gods redding een aanvang neemt. Is aan ons de vraag. En wij? Wij worden op deze oudejaarsavond aangewezen. De redding die God beschikbaar stelt voor alle volken is vanavond weer beschikbaar. Het is mijn hartelijke verlangen dat je zo straks naar huis gaat. Ik dank u, Heere, dat u uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw discipel losmaakt. In de vrijheid zet. Want de redding is gekomen. Ik hoef hem niet meer te verdienen. Dat hebt u al heel vaak gehoord. Mag ik daar een dikke streep onder zetten, juist ook in deze dienst. Het is bereid. Het is volbracht. Jezus is gekomen. En hij, zegt in vers 32 Simeon, is een licht om de heidenen te verlichten. Nou, dat licht heeft nooit, maar dan ook nooit niet geschenen. Dat is niet helemaal goed Nederlands. Het is nooit gedoofd. Dat licht is verspreid. Wat er ook gebeurd is en wat de duivel en zijn trawant ook heeft geprobeerd om ervoor te zorgen dat het hier in Nederland niet kwam. Dat licht van Christus is verspreid. En vanavond schijnt het opnieuw. En dan hebben we gelezen uit 1 Petrus 1 dat het mogelijk is voor u en jou, net als die lezers aan wie die schrijft, dat hoewel wij Jezus nooit hebben gezien, hem nooit in de arm hebben gehad, nooit onderaan het kruis hebben kunnen staan, nooit bij het open graf waren toen hij opstond. Wij hebben hem niet zien heen gaan naar de hemel, maar wij gaan hem terug zien komen. Toch? En hoewel ik hem nooit heb gezien, heb ik hem lief gekregen. Of is dat nog niet zo? Nou, dan staat hij vanavond weer te kloppen. En het licht straalt. Aan het licht ligt het niet. Een licht zo groot, zo schoon. Als je erdoor verblind raakt, dan wil ik niet. Veel te makkelijk. Veel te ruim. Of veel te eng. Maar ja, als het licht wordt en alle hoeken van je leven opengaan en ook de bladzijden van het dagboek van 2022 even beschenen worden die je vader, je moeder, je man, je vrouw niet kent. Maar Jezus heeft zelf al gezegd, hè, kom in het licht. Weet je, ik ben niet gekomen om je met dat licht te veroordelen. Als je wegduikt en wegblijft uit dat licht, dan is dat jouw oordeel. Je hebt de duisternis lief. Maar dat is het heerlijke van het evangelie. Dat Jezus Christus door Simeon wordt aangewezen. Als Gods redding in een persoon. Een licht om de heidenen te verlichten. En dan niet alleen maar om voor het eerst tot geloof te komen, gemeente. Je kunt soms zo in de knoop zitten, toch? Hoeveel gebeden liggen er voor Gods troon, anno 2022? Dat kruiseren wat zo'n pijn doet. Die doorn in mijn vlees. Wanneer houdt het nou eens op? Wanneer word ik er nou van losgemaakt? Soms kun je ook worden losgemaakt en bevrijd, terwijl het kruis en de doorn meegaan. Ik moest denken aan die man die droomde dat hij met zijn zware kruis, waar hij bijna onder bezweek, in een grot terecht kwam. Maar het kruis wat hij droeg was te groot om door de opening te komen. Dus hij had het bij de opening van de grot neergezet. Afgelegd, neergezet. En toen kwam hij die grot binnen. En toen zag hij een paar hele mooie kruisen staan. Oh, die past mij. Het is natuurlijk maar een droom, hè, maar. En hij deed hem op zijn rug. Maar hij kon niet naar buiten. Het kruis was te groot om mee te nemen. Toen zag hij in een hoek Een veel kleiner kruis. Helemaal van goud, bedekt met juwelen. En hij tilde het op zijn rug. Die is veel te zwaar. Zo mooi, te zwaar. Zo was hij aan het zoeken en aan het doen. En hij wist het gewoon niet meer. En toen kwam hij uiteindelijk weer bij de uitgang of de ingang, hoe je het ook zeggen wil. En toen zag hij daar, die is het. En pakte het op. Ja. En hij kon ermee naar buiten. Toen viel het daglicht erop. En toen bleek hij gewoon heel tevreden toch weer zijn eigen kruis te hebben. En hij schrijft, na die droom leerde ik dat God mij soms wel aan laat tobben en laat zoeken. Maar dat het licht van zijn genade op tijd er weer overheen valt. En ik weet, Heere, u doet het toch goed. Als Christus als een licht voor de heidenen, voor ons mensen wordt beschreven, dan is dat niet alleen maar, zei ik, dat hij ons redt van onze zonden, maar dat hij ons ook het kruis leert dragen. Dat hij ons ook leert volharden. Dan kan het toch licht zijn in een rouwdienst. Dan kan er gezongen worden, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat je denkt, wat is dit nou? We zitten allemaal, het orgel jubelt. De mensen zingen uit volle borst. Wat is dit? Ja, het licht van Jezus valt daar waar de dood is. En het is sterker dan de dood. Zijn licht verspreidt zich door de Heilige Geest in een tijd vol van zorg. Hij heeft toch gezegd, toen hij ging, ik ben met jullie al de dagen. Hij is toch de goede herder die in het dal van de schaduw van de dood er is. Dan heeft niemand van ons Jezus gezien en toch kun je naar huis gaan en zeggen, Heere, die knoop hebt u weer even ontward. Losgemaakt, vrijgezet om te leven. Te leven. Ik houd het vol. Want het licht van Christus is bij mij. Wees nuchter, schrijft Petrus. Hè. Wees nuchter en hoop volkomen op zijn genade. Dan houd je het vol. De vrijdag voor kerst had ik het voorrecht om bij het koor Jigdal Jahu in Schiedam te mogen zijn. En ze zongen een lied dat vanmiddag op hun YouTube-kanaal verschenen is. Ik beveel het graag aan, uiteraard niet om reclame te maken, maar om de inhoud van de boodschap. Toen ik het weer hoorde, dacht ik, ja, dat gebeurde toen ook. Misschien nog wel meer toen ik erbij was. Dat ging zo recht mijn ziel in. In the morning, when I rise, give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. And when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. And when I come to die, oh, when I come to die, give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Ouderen, dat is Engels, eigen tijds. Vroeger zeiden ze, dat vind ik net zo mooi hoor. Weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En gemeente, dan hoeven wij dat gebed, geef me Jezus, niet als een bedelaar te bidden, omdat we nooit zeker weten of God wel gezind is. Maar dan mogen wij als een kind van het verbond en als een discipel van hem zeggen, geef mij uzelf weer opnieuw, vul heel mijn hart en heel mijn huis. Geef mij uzelf. Veel meer nog is het dan wat Simeon meemaakt. Die mocht hem in zijn armen houden. Maar Petrus zegt, hoewel je hem niet hebt gezien, houd je toch van hem. En in de beproeving en de verzoekingen, in het duister, het dal van de schaduw van de dood, wat er dan allemaal nog zal komen, weet ik één ding. Hij is mij nabij. Ik verheug mij met een onuitsprekelijke vreugde. Eenmaal ga ik op tot Gods altaren. Wij worden aangewezen, gemeente. U mag meedoen. En de engelen zijn begeerig, verlangend om te zien wat God bij u doet, u die deze dingen verkondigd krijgt, heeft Petrus geschreven. Simeon heeft in zekere zin nog niet ten volle begrepen wat hij heeft gezegd. Maar wij leven naar heel dat Nieuwe Testament dat geopenbaard is. Het onderwijs van Petrus en van Paulus. Daar put je toch moed uit, gemeente. Is dat je grond? Nou, laat alles dan maar komen. Dat is aan God. Hij weet als het nodig is hoeveel verzoeking en beproeving er in mijn leven nodig is. Dat ligt bij hem in goede handen. Maar eenmaal kijk ik niet meer tegen de achterkant van het borduurwerk aan. Maar draait hij het om. Dit was mijn plan. Van eeuwigheid verkoren. En door de tijd heen trek ik u, ja, waar naartoe? Dat is het laatste stukje, gemeente. Simeon heeft het niet alleen over de heidenen, maar ook over Israël. Om uw volk Israël te verheerlijken. Simeon is afgelost. Hij heeft het al gezien. Deze Messias is de vredevorst. Dit kind, die de reden ervoor is dat er een zwaar door de ziel het hart van Maria heen gaat, zal eenmaal overwinnen op de troon van David gaan zitten. En dan komt er een rijk van vrede. Wat heeft dat met ons te maken? Ja, alles, gemeente. Nog steeds is Israël niet zo verheerlijkt als hier ronduit wordt beloofd. Maar het komt wel. En als Jezus terugkomt en regeert als hij zijn voet op de Olijfberg heeft gezet, weten al de heidenen, wij mogen aanschuiven. Nu is het moment aangebroken dat er nooit meer een wachtpost op aarde is. Die wacht tot God losmaakt. Oudejaarsavond 2022. Nee, vanavond geen dreigende vinger op de wand van de muur. Gewogen, te licht bevonden. Misschien voor een ander jaar. Nu geen duistere achtergrond en een priemende vinger. Maar twee doorboorde handen van Jezus. En twee grote vaderhanden van God zelf. Die zeggen, mag ik u dragen? Mag ik de hand onder je kin leggen? En je blik naar boven wenden? Ik kom terug. Niet alleen voor Israël. Maar voor al de volkeren. Die hebben geloofd. En met de geest en de bruid hebben gezegd, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Nou, laat mij die drempel dan overgaan. U wordt er niet over geslagen. U wordt er over gedragen. En wat voor hobbels en struikelstenen en kruizen en beproevingen ons ook kunnen wachten. Hoewel er oorlog is in de wereld. Eén ding. Zijn naam is Vredevorst. Wonderbare raadsman. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Er is een verwijstekst bij vers 29. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, die ons brengt bij Genesis 46, vers 30. Dat gaat over Jacob, die Jozef weer terugziet. U weet wel, hij had gedacht dat hij dood was. Ze hadden hem een leugen op de mouw gespeld, die broers van Jozef, hun vader. En Jacob was zo gek van hem, van Jozef. En als Jozef dan, zo lezen we daar, zijn wagen inspant en naar Gozen gaat en zijn vader Jacob Israël ontmoet. Ja, ze komen elkaar tegen. Dan staat er, hij viel hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef, nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Hij heeft daarna nog 17 jaar geleefd, Jacob. Maar ik dacht, wat een heerlijke ontmoeting moet dat zijn voor Joden en heidenen, voor zondaars zoals u, jij en ik. Of ik het nu meemaak in 2023, in 2024 of 2025. Niet te lang, toch? Of als ze mij begraven en ik lig in mijn graf. Dat de dag komt dat ik opsta en met nieuwe ogen hem tegemoet ga. Ik weet niet of ik het zal durven, maar het zal wel mijn verlangen zijn. U ook, uw verlangen ook. Om dan Jezus tegemoet te gaan. En hem om de hals te vallen. En te zeggen, de dood kon u niet houden. Jezus, u leeft in eeuwigheid. En nu weet ik het. Ik met u. Voor altijd. En als je dat nou niet kent en denkt, man, waar heb je het over? Nou, hierover. Als het voor mij kan. Als het voor zoveel van ons kon. Als Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En Paulus zegt, kijk naar het geduld dat hij met mij gehad heeft. Zou het dan vanavond voor u, voor jou, die nog aarzelt, die toch weer denkt af te haken, niet het tijdstip zijn, het moment om te zeggen, nu maakt u mij los. Laat mij in vrede gaan. Om te leven. Of te sterven. Maar in ieder geval om eenmaal hem tegemoet te gaan. Die komt. Amen. We gaan met elkaar zingen van de nieuwe morgen. En hoewel ook in Psalm 34 vers 3 nog klinkt de morgen acht wanneer, zingen we door vanuit vers 3 naar vers 4. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. En dat eindigt dan met, zo doe hij ook aan mij.